Wij overdenken vanavond uit de Heidelbergse Catechismus de 34e zondagafdeling. Vraag en een gedeelte van het antwoord 92. Zondag 34. Vraag 92 en een gedeelte van het antwoord. Staat boven geschreven van de wet. Vraag 92. Hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord: God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Tot zover. Zij zijn hierboven: ik ben de Heere, uw God. Wij hebben meer dan eens stilgestaan bij de aanhef van de wet van God. Niet zonder doel. Alles heeft trouwens een bedoeling in het woord van God. Maar dat wij daar telkens weer op terugkwamen, houdt verband met het grote belang en de grote betekenis van de wet van God. En hoe staan wij persoonlijk ten aanzien van die wet van God? Ik durf niet ontkennen dat ik daaruit wel eens, meer dan eens, met blijdschap heb mogen spreken in de zin van Gods onuitsprekelijke genade die hij openbaart in het geven van zijn heilige wet. Omdat ik mij nooit zo goed kon vinden in die gedachten dat men de wet ziet als een soort oprichting van een werkverbond. Of een nadere omschrijving van het werkverbond. En dat wij nu, dat dit de weg is dat wij door het vervullen of niet kunnen vervullen, bepaalde ontdekkingen doen. Deze zaak is van zo groot belang dat als je bepaalde theologische werken die nu geschreven worden, daar zijn er nog bij die handelen over de betekenis van Gods heilige wet. Je merkt ook bij de reformatoren hoe groot de plaats er gegeven is aan de betekenis en het doel van de wet van God. En misschien kennen wij allemaal zo ongeveer het drieërlei doel van de wet zoals Calvijn dat omschrijft. In de eerste plaats de wet als een soort gebit en toom om de mensen in het algemeen nog een weinig in toom te houden. In de tweede plaats die wet als een ontdekkingsmiddel van onze schuld en zonde. Door de wet is de kennis der zonde. En tenslotte de wet in het stuk der dankbaarheid als de regel van het leven. Als de aanduiding van die werken die toch alleen maar goed zijn indien ze naar Gods wet zijn. Ik merk ook bij de overdenking telkens weer van deze zaken dat het ook niet stilstaat in je persoonlijke leven. Er zijn zoveel dingen, zoveel facetten in deze dingen te noemen, dat we er nooit uitkomen. En Luther zegt ergens, dat hij er nog maar een klein beetje van begrepen heeft. En op een andere plaats zegt hij, die is een waar theoloog, die kan onderscheiden tussen wet en evangelie. Al met al blijkt, ook als je hun geschriften leest, dat worstelen met die vraag, waartoe is die heilige wet? Wat betekent die heilige wet? Wat betekende het voor de Jood? Wat betekent het voor ons? Bepaalde gedachten zullen hun weerslag of neerslag weer hebben in de prediking. En daarom niet dat ik precies hetzelfde zeg misschien al zoveel jaar geleden, of dat ik met iets andere formulering wat in het verleden gezegd is in twijfel breng. Ganselijk niet. Maar het gebod is zeer wijd. Ik vraag dan uw aandacht en ik hoop dat wij elkaar mogen volgen. En dat de Heer ook onze gedachten erbij wil trekken en houden. Ik geef eerst een tekening van bepaalde uitdrukkingen en gevoelens. Er zijn er die zeggen van de wet is niet anders dan een liefdesverklaring van God aan zijn volk. Die wet is een liefdesbrief, met eerbied gesproken, waarin de barmhartigheid en de genade van God zo grotelijks openbaar komt. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uitleidt. Er zijn er ook die zeggen nee, die wet is geen liefdesverklaring, maar die wet is een stok. En met die stok slaat de Heere ons op onze ziel. Net zolang tot wij de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat is de eigenlijke betekenis van de wet. Anderen zeggen nee, dat is te eenzijdig. Dan vergeet je toch wel dat begin, dat God zich kenbaar maakt als de verlosser, de bevrijder. Het gaat niet aan om die verlosser opeens voor te stellen als iemand met een stok in de hand die erop losranselt. Er zijn er die zeggen, kijk, de wet is een prediking van Christus. De wet moet je lezen in de zin van de belofte. Zo zal God in Christus zijn volk daarstellen. Zonder vlek, zonder rimpel. Geen afgodendienaars, geen leugenaars, geen dieven, geen echtbrekers, noem maar op. Maar ze zullen in hem volmaakt beantwoorden aan wat Gods wet beoogt. Een ander zegt, waartoe is die wet gegeven? Om te houden of om te verbreken? Om te verbreken is het antwoord. God weet heus wel dat wij die wet niet kunnen houden en dat wij aan die eis van die wet nooit kunnen voldoen. Dus die wet is gegeven om te verbreken, opdat wij voor onszelf de ontdekking zouden doen dat wij niet anders kunnen dan zondigen. De Heere weet wel hoe het er met ons bij staat, maar wij weten het niet. En daarom geeft de Heere zijn wet, opdat het eens uit zou komen wat er van onze mooie praatjes terecht komt. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult niet al wat de Heere zegt, zullen wij doen. Dan zal het maar eens uitkomen. Anderen, maar dat gaat duidelijk te ver. Die spreken, oh, die wet is afgedaan. Niks mee te maken. Die vergeten dat de apostel in Romeinen 13, als die het heeft over het leven van de gelovigen, dat hij dan spreekt over de wet. Want dan zegt hij, al die geboden, ge zult geen overspel doen, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken, enzovoort. Die kun je samenvatten, zegt hij, in dat ene gebod. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Die besteelt de naaste niet. Die doodt de naaste niet. Zo is dan de liefde ook de vervulling van die tweede tafel van de wet. Daar gebruikt de apostel toch kennelijk weer, al vat hij het samen in het gebod der liefde, maar met als achtergrond heeft hij het daar over de tweede tafel van de wet. Neem nou de apostel Paulus. Als je nou diezelfde apostel Paulus neemt waar ik zojuist van sprak, uit de Romeinenbrief. Als je andere plaatsen leest bij Paulus, dan zeg je ja. Nou weet ik het niet meer. Aan de ene kant, dan spreekt hij over de wet. Bijna Luther zou je zeggen, werp uit die dienstmaagd. Wie heeft je betoverd om weer met die wetswerken bezig te zijn en belast te zijn? Daar je met de geest begonnen zijt, wilt je dan nu met het vlees weer eindigen? En zo staan er veel uitdrukkingen, zo scherp, alsof de apostel bang is dat je zelfs maar over de wet zou praten. En dat vind je dan ook terug in bepaalde uitdrukkingen van Luther en anderen. En toch, die mensen hebben aan de andere kant de wet, de kinderen al ingeprent. De kleine kinderen op school, die moesten de wet leren. En laten we eerlijk zijn, tegenwoordig is dat allemaal een heel beetje verwaterd. Maar het was toch een typisch kenmerk in de protestante kerken. Dat je vaak op een bord naast de preekstoel, daar las je de 10 geboden. En in de kerken werd dan zondagmorgen, iedere zondagmorgen, werden de geboden gelezen. Niet in haar samenvatting, maar in zijn geheel. Nou is dat vaak weg, gebeurt zo niet meer. Maar wij hopen daar toch bij te blijven. Maar misschien hebben je wel eens afgevraagd dat je zegt, ja, hoe komt dat toch? Vroeger toen wij kinderen waren, weet ik nog dat het thuis ook altijd zo was. Zondagsmorgens las vader altijd 2 schriftgedeelten. De wet uit Exodus 20 en Psalm 84. Kun je nagaan hoe dat die wet van God toch altijd een grote plaats heeft ingenomen in de kerk. en in het lezen thuis? Noem maar op. Hoe is dat nou toch? Hoe moet ik dat nou zien? Ik heb in het verleden daarop de nadruk gelegd. Ik ben de Heere, uw God. Toen heb ik gezegd, dit is de sleutel van de heilige wet. Laat me dat nog eens u voorstellen. Wanneer je met iets te maken had in het leven, per brief of op welke andere manier dan ook. Ja, laat me het zo zeggen. Laat me het gelijk maar zeggen wat we bedoelen. De Heere heeft door tekenen en wonderen het volk uit Egypteland uitgeleid. Die tekenen die waren zichtbaar. Dat waren Gods grote daden ook. Hoe hij met zijn plagen kwam over de Egyptenaren. En hoe hij het volk in Gozen beveiligde. En Mozes die kon zeggen, God heeft met mij gesproken in de braambos. En ik zal zijn heeft mij tot u gezonden. Maar het volk had te maken met de daden van God. Die konden ze zien. Ook in hun uitleiding en doorleiding door de Rode Zee. Nou zijn ze bij Sinaï gekomen. Daar is dat hele volk. En nu gaat God, dat heb je gehoord uit Deuteronomium, met dat volk een verbond sluiten. Het wordt een verbond genoemd. Het verbond van de Sinaï. Het verbond van de wet. En nu komt God met eerbied gesproken een stap dichterbij. Het is alsof God zeggen wil daarbij de Sinaï. Jullie hebben mij nu gekend en meegemaakt in mijn grote daden. Maar nu kom ik dichterbij. Nou zal ik jullie precies zeggen wie ik eigenlijk ben. Nu zal ik me aan jullie voorstellen. Nu zal ik verder gaan dan daden en tekenen, wonderen. Nu kom ik met mijzelf vlak bij u. Zodat je mijn stem zult horen. Iets van mijn heerlijkheid zult zien. Mijn majesteit zult ervaren. Zo dicht komt God bij dat volk. En dan zegt hij tot dat volk, ik ben de Heere, uw God. Dat woordje Heere, dat is eigenlijk een eigen naam. Zomaar niet een aanduiding, maar een naam. Zoals hij echt heet. Dat komt hier niet zo duidelijk in uit, hoewel het staat met hoofdletters geschreven. Maar dat is die geheimzinnige eigen naam van God, die wij wel gebruiken in de vorm van Jehovah. J-H-V-H. Zo staat het er eigenlijk. Maar niemand weet precies hoe het geweest is. En hoe ze die naam uitgesproken hebben. Jehovah is in ieder geval niet de goede uitspraak. Waarom niet? Omdat dat bepaalde lettertjes zijn die de Joden tussen die JHVH hebben ingevuld, een andere naam van God. Een andere naam. De naam waarin hij als heerser en gebieder zichzelf openbaart. Waarom deden ze dat? Uit vrees voor die eigenlijke naam van God. Omdat ze die niet durfden noemen. Dat is niet goed geweest van de Joden. Want de Heer heeft zijn naam geopenbaard, opdat hij bij die naam geopenbaard en gekend zou worden. Maar goed, eerbied, ontzag, voor dat geheimenisvolle, eigenlijk niet te vertalen, niet weer te geven, waar wij maar eigenlijk naar stamelen, ik ben. Of ik zal er zijn. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Of, zoals uit latere studies ook wel gebleken is, dat die letters verband houden met het leven. God als de levende. In ieder geval, vaag mogen wij weten dat die naam verband houdt met het eeuwig onveranderlijk welbehagen. Met die God die van geen wijken en wankelen weet. Die blijft staan, ook als wij van ons plek gaan. Die de trouw houdt tot in der eeuwigheid. Je moet dus denken dat dit een eigen naam is. Zoals u, wanneer u zich voorstelt aan iemand, dat je zegt met Overduin of met die of met die. Dan noem je eigen naam. Dan zeg je niet de man van nummer zoveel of de vrouw van, nee, dan noem je eigen naam. Zo is dit een eigen naam van God. De naam van de God van het leven, van het eeuwig trouwverbond. Dat is dus enkel genade, dat de Heere God zo uit de volheid van zijn wezen naar buiten treedt, dat hij tegen een onwaardig slavenvolk, die niet in tel waren in deze wereld, die verdrukt waren, die eigenlijk helemaal geen eigen cultuur, geen eigen bestaan meer hadden, en waar de kennis, de rechte kennis van de God van Abraham al zo verduisterd was door al die eeuwen in Egypte. Moet je kijken, wat een wonder van genade dat de Heer bij dat slavenvolk komt en zegt, ik wil mij aan jullie voorstellen. Ik wil dat je mij niet alleen kent door mijn machtige daden, wonderen en tekenen, maar dat je weet hoe ik heet. En zoals ik heet, zo ben ik. De God die er is. Dat is het eerste. Ik ben de Heer. Dat woordje ben, dat mag er staan. Hoewel het er eigenlijk niet bij staat. Ik, Heere, de Heere, uw God. Maar het ligt in die naam zelf verscholen. In de naam Heere, Jehovah. Jaweh, daar ligt het in. Ik ben. De Heer stelt zich hiervoor als het ene wezenlijke, blijvende, onveranderlijke, onaantastbare, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder begin, zonder voortzetting van tijd, zonder einde. Ik ben. En zo staat die hoge God daar voor dat volk waarvan Mozes sprak aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 of 80 jaren. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze heimelijke zonde in het licht uw aanschijns. Gij overstroomt de mensen. En gezegd keert weder gij mensenkinderen. En dan gaan leden tot het stof. Tegen die mensen, voor die mensen, maakt de Heere zich bekend. Ik ben de Heere. Wat wijken of wisselen? Ik ben. Wat een betekenis heeft dan die Psalm 90, hè? Als de kerk daar zingt, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Want het geslacht vergaat, maar bij het volgende geslacht is God daar nog. Hij blijft de toevlucht. Wat is dat dan alleen de troost? God, de Heere. Ik ben die ik ben. Dit zijn dus de ingewanden, zoals in de Bijbel vaak voorkomt, van Gods barmhartigheid. Van de in zichzelf bewogene, van de God die een verbond des vredes heeft opgericht van alle eeuwigheid. Maar nu gaat God verder. En dan zegt hij, ik ben de Heere, uw God. Dat is bezittelijk. Dat gaat, je zou zeggen, nog verder. Het is alsof iemand in natuurlijke leven zou zeggen, ik ben die en die, nou. Ja, die voor jou gezorgd heeft. O, bent u dat? Ik ben er voor jou. Zo in een veel hogere zin, zegt de Heere hier, niet als rechter, maar als die grote bevrijder, uw God. Je zou zeggen, dat is te groot voor die slaven en die slavenhanden. Dat kunnen ze niet vastpakken, niet vasthouden. Dat de Heere zegt, uw God, en dat zegt hij niet omdat wij hem tot onze God gemaakt hebben, omdat wij het bedacht hebben, of omdat wij zo godsdienstig zijn. Maar dat zegt hij uit het vrije van zijn welbehagen. Alle goden hebben, alle volkeren hebben goden. Deze beroemen zich op wagens en die op paarden. Maar wij zullen ons beroemen in de naam onze Gods. Maar dat doet God zelf. Dat hebben de Israëlieten niet gedaan. God zelf zegt, hier ben ik voor jullie, uw God, uw machtige Elohim, die niet alleen alle dingen geschapen heeft, maar die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is toch wel merkwaardig. Nee, merkwaardig is maar vreemd zacht gezegd. Dat is toch wel alles overtreffend. Net zoiets als bij Abraham. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Dat hier de Almachtige spreekt. En dat alles vloeit uit puur welbehagen, vrije gunst die hem beweegt. Want als wij nou nog een God gekozen zouden hebben. Als wij nou gezegd hadden, nou, wij geloven dat er zo'n God is, wiens naam Heere is. En die God die willen wij dienen. Maar dat is er niet meer bij de mensen. Integendeel. De mensen hebben wel een andere God dan de ware God. En we hebben een verdrag gemaakt met de dood en met de hel en met de duivel. En wij zeggen tot het werk onze handen dat dat God is. En daar buigen wij voor. En ondanks dat dat zo is, dat al die mensen eigenlijk overal buiten staan en geen gedaante nog heerlijkheid voor God hebben, komt God en stelt zich al zo voor. Ik ben de Heere, uw God. In dat opzicht, ik heb verschillende dingen genoemd. In al die dingen die ik noemde, behalve degene die die wet van God terzijde werpen, de wetsbestrijders, dat laten we aan hun plaats. Maar in veel van de dingen die ik noemde, daar zit een kern van waarheid in. Wij zouden misschien zo'n woord niet gebruiken van een liefdesverklaring of een liefdesbrief, maar daar zit iets in. Er zit iets in van een eeuwige, onbegrijpelijke, grondeloze liefde. Dat de Heere dat komt te zeggen. Tot een mens die nergens voor gekozen heeft, dan tot zichzelf. Dan voor zichzelf. En dan herinnert de Heere eraan. Dan zegt hij, ik ben dus, dat is mijn eigen naam. Jehovah, laten we dat woord even zo houden. Jehovah. Dan weet je het goed, als je iets tegen me te zeggen hebt, of te vragen. Dan weet je hoe je mij noemen zult. Als je wil weten hoe ik ben, dan kun je het er ook uit leren, uit die naam. Ik ben uw God. Dat is, ik ben die God die nou hier op Sinaï afgedaald is. Die God die al die tekenen deed en wonderen. Die een pad door de zee baande. En die jullie droogvoets daardoor geleid hebt. Die God ben ik. En die het bittere water veranderde in goed drinkbaar water. Die God ben ik. Die uit Egypte land. Uit dat slavenhuis, het diensthuis, uitgeleid hebben. Dat heb ik gedaan. Dat wisten jullie toen misschien nog niet zo goed, hoewel Mozes het gezegd had. Maar jullie hoorden het toch uit de tweede hand, Mozes. En voor de rest kon je alleen maar zien dat er een machtig wezen werkzaam was in die daden. Maar je wist niet precies wie ik was. Nou weet je het, ik was dat. Ik deed dat. Ik heb je beveiligd voor de dood. Ik heb je voet gericht, dat hij zich niet stootte. Ik heb je tot op dit ogenblik bij deze berg, heb ik je als op arendsvleugelen gedragen en verdragen. Als dat nou zo is, en dat is zo. En de Heere gaat uit dat beginsel spreken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Kun je dan begrijpen? Dat als je daar nou met je verstand over denkt, dan zeg je, dat zou er nog bij moeten komen. Andere goden. Dat zou er nog bij moeten komen. Die God waarvan we gezongen hebben, daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Die God, een andere God, o, gesneden beeld, nee, bij wie zullen we hem te vergelijken, mensen? En wat gelijkenis zullen we op hem toepassen? Dat kan toch niet, dat mag toch niet? En als hij zegt dat zijn naam en zijn dag geheiligd zullen zijn, dan zal dat toch geschieden, die God. Met die machtige arm. Die God die we nu bij naam kennen. En als hij zegt dat we ook elkaar niet zullen tarten, niet zullen bestelen, elkaars goed, elkaars vrouw, elkaars eer, dan is dat toch goed. Want wat hebben wij dat we niet ontvangen hebben, en wie onderscheidt ons? Het gebod is toch heilig, rechtvaardig en goed. Kun je daar iets op tegen hebben? Is het zo ingewikkeld? Kun je die mensen niet begrijpen die daar onder de indruk van die majesteit en tegelijk die genade dat ze gezegd hebben, al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Zou je dat niet zeggen? Er is er geen woord Frans bij. En dan die rijke belofte die de Heere geeft. Wat er allemaal aan verbonden is. Het zal je wel gaan. Allerlei dingen. Kwade dingen die houdt de Heere van je weg. En goede dingen die brengt de Heere boven je en over je. Ja. Ja, we kunnen wel eens zo makkelijk zeggen. Hè? Die werkverbonders, hè? Die zeggen al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Maar je moet je het intrachten te denken. Want er was nog majesteit en heerlijkheid ook bij. Donder en bliksem om bij die genade toch ons voor ogen te stellen dat de Heere onze God een heilig God is. Een rechtvaardig God. Die zomaar niet wat onsamende hangende woorden over ons uitstort, maar die zijn wil bekend maakt. Moet je indenken dat je erbij bent. En je hebt dat meegemaakt. En je bent door de Rode Zee heen geleid. En je hebt gemerkt in de woestijn wat de Heere kan en wil en zal in nood. En je staat dan daar zo als mensen en de Heere die laat zijn woorden horen. Zou wij ook gezegd hebben. Een klein beetje. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Als mens. Laten we het dan zomaar noemen. Als mens daar gestaan hadden. Dan had je gezegd. Oh ja, nee, maar dat is goed. Net als iemand die ontzettend veel voor ons gedaan heeft. Alles. Waar we alles aan te danken hebben. En nou komt die ene die bij ons en zegt. Nou zou ik aan jou willen vragen. Wil jij mijn band eens even oppompen? Dan ben je blij dat je doet mag. Want het is toch eens geen vergelijking met wat die anderen gedaan hebben. Zou je dan zeggen, ja doe het zelf maar. Nee, dat doe je niet. Dan zeg je, nee graag. Nee, kan ik soms nog wat voor u doen? Zo gaat het onder de mensen. Nou, zo moet je dat nou zien. Het ligt allemaal niet zo doorzichtig als wij mensen dat denken. Dogmatisch. Wij weten precies te zeggen wat ze niet en wat ze wel hadden moeten doen. Maar je moet bij je eigen eens even ervan uitgaan. Hoe zou jij hebben gesproken? Nou kom ik tot een kardinaal punt. De wet is goed. De wet is een openbaring van die God die zich openbaart naar ons. Die zich voorstelt met naam. Die nog verder gaat en zegt, ik ben er voor jullie. Onder andere, voor jullie. Uw God. Waar je al zoveel van ondervonden. Die wet is heilig en goed, want God is heilig en goed. Daar hoeven we dus geen vuile vinger op te zetten. De Joden niet en wij ook niet. Wat dan? Hoe komt dat dan dat je in de Bijbel op zo'n onderscheidende wijze over de wet hoort praten? Wel, dit is zo'n belangrijk punt. Hier staat wel de naam van God. Jehovah, uw God. Maar hoe is mijn naam? Hoe is mijn naam? Hoe heet ik? Ik heet Adam. Ik heet zondaar. Ik heet niet goed. Ik heet eigenlijk verloren. Harteloos. God zei bij zichzelf en Mozes stamelt het na. Ach, hadden zij een hart om naar mij te horen en in mijn rechten en inzettingen te wandelen. Zo zou het hun wel gaan. En ze zouden lang leven in het land. En Psalm 81 zegt, hun vrede zou zijn als een rivier. In het kort zou ik hun vijanden gedempt hebben. Maar daar heb je nou het punt. Hoe is mijn naam? Ik ben een zondaar. En nu komt die goede. Die heilige wet van God. Die komt daar in een gemeenschap van gevallen zondaren. Ze zijn het zich ineens bewust, dat blijkt. Wie is het zich ook bewust? Wie is het zich bewust dat hij tot niets goeds in staat is? Wie is zich daarvan bewust? Altijd. En ieder ogenblik. Hij wil nog wel tot hinken en zinken gereed zijn, maar dat hij een zinkende is. Nou, maar dat neem ik zomaar niet over. Daar komt de waardigheid van de mens in het gedrang. Dacht je dat ik kan aanvaarden dat ik in mijn beste bedoelingen mijn eigen nog bedoel? Kan ik niet, onmogelijk. Waarom kan ik dat niet aanvaarden? Ja, omdat ik volhou dat ik het goed bedoel. En omdat ik volhou dat ik het toch wel goed gedaan heb. En omdat ik volhou dat het uit een rein hart bij mij voortkomt. En dat ik mezelf wijsmaak dat ik niet anders op het oog heb dan het welzijn van de naasten en van mezelf en de glorie van God. Uit genade uiteraard. Zeggen we er nog wel bij. Nou komt die heilige goede wet. Van die in zichzelf bewogen God. Die komt daar bij de mensen. En wat nu? Wat nu? Tegen zo'n goeddoend God. Hebben we nou in het paradijs gezondigd, maar zondigen we vandaag de dag nog. Tegen zo'n goeddoend God overtreden we met gedachten, woorden en werken. Daar komt nu in uit onze diepe val en onze verdraaidheid van hart. Dat wij eigenlijk niet kunnen en niet willen. Wat God wil. Dan moet je de schuld niet aan de wet geven. Maar de schuld ligt bij mij.
De schuld ligt bij mij. En die wet die gaat niet opzij. Want die wet die mag dan spreken. Hier ben ik de Heer. Ik stel me aan u voor. Uw God. Maar ik kan dat niet geloven. Ik denk bij mezelf. Ja, wacht eens maar. Dan moet ik. Toch. Om te beginnen dit en dat. En zus en zo. Dat moet ik dan. Dan is de Heer mijn God. Nee. Ik ben de Heer uw God, heeft hij gezegd. Die op de spijze van het lam uit Egypteland heeft geleid. Dat is punt 1. Maar dat geloof ik niet. En omdat ik dat niet geloof. En denk. Dat ik het nog aardig weet te doen. Denk je nou dat die wet dan zo lievig is? En dat die wet zegt, nou ja. Het is wel niet helemaal in orde, maar ik ben toch blij dat je zoveel voor God over hebt gehad. Want er zijn er zat die het minder gedaan hebben. Nee, dat is nou juist de heiligheid. Uw God, de Heer, de Heilige, de Rechtvaardige. Daar kan die wet het niet mee doen. Want ieder gebod zit door een wortelgestel aan elkaar verbonden en vast. Je kunt er niet eentje missen. Niet één. Er is maar één die uitkomst kan geven. Dat is de Heer, uw God en verder niemand. Komt er niemand uit. Want ik denk dat de allerbeste op aarde toch nog een slag om de arm houdt en zegt, nou ja, zondeloos, dat zou ik nou ook weer niet durven zeggen. Dat ik werkelijk zondeloos ben, want ja, ach ja. Je hebt allemaal nog wel eens wat in je leven dat je zegt, dat deugt niet en dat had anders gekund of anders gemoeten. Nou ja, dan is die wet, die zegt, ja, maar dat kan niet. Het moet in orde zijn, het is ja of het is nee, er is geen derde weg. Doen en leven, alles doen en leven. Of niet doen. Maar de ziel die het doet, die zal leven. Die het niet doet, die gaat ten onder. Dus het is geen inbeelding. Dat je denkt, oh, die wet is toch niet zo streng als dat ik vroeger wel eens dacht. En die wet is toch niet zo, nee, dat valt wel mee met die wet. Het is eigenlijk een liefdesverklaring, jazeker. Laat dat maar zo zijn, een liefdesverklaring. Maar dat maakt het, voelt u het niet aan, dat maakt het juist allemaal des te erger. Hoe meer de nadruk valt op de Heere, de God van dat eeuwig verbond, uw God, hoe erger is het juist. Dat is geen verzachting. Het is juist erger. Want dan gaat gelden, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Voel je nou aan dat die wet, die kan niet anders functioneren. Onder Adams kinderen. Of we moeten hem helemaal naar onze pijpen laten dansen. Dat wij uit gaan maken wat kwaad en wat goed is. Dan kun je de wet proberen tijdelijk tenminste in iedere hoek te frommelen. Maar dat laten we nou eens even rusten. Het gaat nou over het ideële, hoe het eigenlijk is. Dat die wet wel degelijk gereed staat en bezig is om ons weg te stampen. Dat het geen flauwigheid is als de wet zegt vervloekt is een ieder die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Dan kun je alleen met onverschillig tegenover staan. Of benauwd. Verontrust. Meestal is het verontrustend. Voor degene die onder Gods woord leven. Is het meestal verontrustend. Mens wil er niet aan. Maar als die eerlijk is en die zou denken. Als ik vandaag. Als ik nu voor Gods rechterstoel gedaan. Wat moet ik dan blijven? Waar moet ik dan naartoe? Al heeft hij nog zo'n grote mond. Maar als onder de waarheid leven. En de beul komt aan de deur, de dood. Sterven. Dan gaat er wat door hem heen. Want dan ziet hij in een ogenblik, ja. Al is hij dan uitwendig misschien nog niet buiten het pad geweest. Maar hij weet van de dagen van zijn jeugd af aan. Weet hij dat hij gezondigd heeft. Zie je wel. Dan kun je zeggen. Nou joh, dat moet je nou niet denken. Zo bedoelt God dat niet. Nee, zo bedoelt God dat wel. Zo bedoelt God dat wel. God houdt ons niet in zijn wet voor de gek, ook niet in het evangelie. Maar God houdt ons niet voor de gek. Als hij de vloek laat uitspreken over de afwijkers en de verlaters. Zie nou. Nou is die heilige goede wet in dat kamp van ons, waar wij bivakeren. Is of een middel waardoor wij proberen, ondanks alle onrust die er in onze ziel is, waarmee wij proberen het hoofd boven water te houden, net als de Joden. Die proberen dan toch een God te hebben. Een God die recht heeft op ons. En waar we toch ons best voor doen. Om dan tenslotte te ontdekken dat het kwijt is. Of we leven in dat kampement in de voortdurende onrust. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of we verbleken. Of we schrikken ons een ongeluk. Dat we zeggen, nou komt God en ik moet sterven en ik kan niet sterven. Ik kan mij in die wet nooit meer echt van harte verblijden buiten de Heer Jezus Christus. Buiten die Heer Jezus Christus. O, dan blijf ik nergens, al hou ik me op de been. Met of zonder wet, maar het zwaard hangt boven mijn hoofd. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, of niet uit de werken der wet die het niet doen, maar ze zijn onder de vloek. Want die menen dat zij de werken allemaal volbracht hebben daarvan geld. Nog één ding ontbreekt u, die halen het net niet en dan haal je het helemaal niet. En die er maar tegenaan geschopt hebben, die staan onder het dadelijk oordeel van God, onder de vloek. Voel je nu de verbanden? Ik heb niet alles gezegd, dat kan niet. Ik ben zelf onvernuftig en dwaas. En altijd weer past het me te vragen, Heere, verlicht mijn ogen, dat ik ontdek de wonderen van uw wet. Maar als je dit nou maar eruit mocht vatten, die wet, die hoeven we niet uit te wringen en naast ons neer te gooien. Hoe komt het nou dat die goede God met die goede wet hier in ons leven als een oordeel boven ons hoofd hangt? Ja, dat is zo en dat blijft zo. Totdat wij geloven in degene die de Vader gezonden heeft, in wie het recht der wet vervuld is. Dan alleen kun je er anders tegenaan kijken. Dan alleen kun je eigenlijk zingen, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermaking de ganse dag. Want dan heb je echt voor je eigen ziel ontdekt. De genade en de belofte gaat voor het gebod. Eer God zijn wet gaf de wetsbedeling, had God aan Abraham de belofte gegeven. Daarom is Abraham uit genade alleen zalig geworden. En David kon zich alleen maar verblijden in de wet, omdat hij een houvast gekregen had aan die bevrijdende God die in Christus in het offer vergeeft. Maar daarbuiten is er nog niks veranderd. Laten we dat bedenken. Daar buiten blijft gelden, er is een vurige wet aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde, die de tegenstanders zal verslinden. Amen.